Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 34, de versen 1 en 2. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En vers 2 komt, maakt God met mij groot. 34, 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Genesis hoofdstuk 15. En daar lezen wij het woord van de Heere in Genesis hoofdstuk 15. En na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en hij legde elk deel tegenover het andere, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neer op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En zie, een schrik, grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat hun er niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Te dienzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferezit en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet. Tot zover Genesis 15, het woord van de Heere. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En laten wij een antwoord daarop zingen, Psalm 48, het eerste vers: de Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem's stad en tempelhof. Psalm 48, vers 1. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen nadenken over zondag 26 van de Heidelberger Catechismus. Zullen we dat met elkaar lezen? Zondag 26 van de Heidelberger Catechismus. En daar beleiden wij in zondag 26 met de kerk. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, u ten goede komt. Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. En waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden. In de inzetting van de doop, welke al zo luid gaat dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matthäus 28, vers 19. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Marcus 16, vers 16. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt in Titus 3 vers 5 en Handelingen 22 vers 16. Tot zover zondag 26. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Wie kan verkeren, o eeuwige God, in uw tent? Wie heeft het recht om zich voor u op te stellen en tot u te komen in het gebed met allerlei wensen, met allerlei vragen? Heere, niemand van ons heeft dat recht om de berg des Heren op te klimmen. Niemand van ons uit zichzelf heeft het recht om voor u neer te buigen. Want, Heere, wij hebben dat recht verbeurd. Dat recht om tot u te komen hebben wij het doorgebracht. Want wij hebben gezondigd, een ieder van ons. En nu is het enkel uw genade dat u ons zo lieflijk uitnodigt, dat wij toch tot u mogen komen. Dat wij tot u, de heerlijke, de eeuwige, de onverderfelijke God, de alwijze God, dat wij tot u mogen naderen in het gebed. En dan mogen wij wel eerst belijden dat u moet toekomen al de eer en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Want wij zijn zonder u niets. Zonder u kunnen wij niet leven. Zonder u hadden wij nooit bestaan. Zonder u was deze wereld er niet geweest. En zonder u was er geen boodschap meer geweest voor de gevallen mensheid. En zonder u waren wij niet als gemeente hier meer bijeen geweest. En zonder u had niemand van ons hier kunnen zijn. Heere, zonder u zijn wij niets. En daarom moet u alle eer, alle lof en de heerlijkheid ontvangen tot in alle eeuwigheid. En nu hebben wij een hart dat zich tegen u verheft. Een hart dat zichzelf zoekt. Een hart dat wil leven voor onze eigen lust, voor onze eigen verlangens. En wij verzetten ons tegen u. De dominee, de ouderlingen, de diakenen, wij allemaal. En zo, Heere, past het ons, wanneer wij voor u komen, om u te vragen om genade. De genade die u zo rijk aanbiedt in uw woord. De genade, onverdiende gunst van u, onverdiende zegeningen te ontvangen uit uw hand. Dat is genade. Wilt u ons dat geven, Heere? En dan bidden wij u de genade dat wij in een nieuw leven mogen opstaan met u. Dat de zonden weggewassen worden. Dat het wonder van de wedergeboorte werkelijkheid mag worden voor heel de gemeente. En of u een nieuw leven wilt uitstorten in harten die nog vastzitten in de zonde van dit leven, die nog onbekeerd voortleven. Wij bidden u of u genade wilt betonen en of u met barmhartigheid bewogen wil zijn met hen die nog in de zonde leven en zonder u voortgaan door dit leven. Er kan veel rechtzinnigheid zijn, er kan veel geleerd zijn, er kan heel wat voor de mensen lijken te zijn, maar als we nog aan de zonde vasthouden, als ons hart niet recht is voor u, ondanks rechtzinnigheid, dat we nog steeds onze eigen ik handhaven, dan zijn we onbekeerd, dan kunnen we u niet ontmoeten. Heere, nu kan verlossing alleen maar van u komen. Wilt u met barmhartigheid bewogen zijn en werken in de harten van hen die u niet vrezen? Dat is de ernst van de samenkomst van de gemeente. Dat u het aangeeft in uw woord dat er schapen en bokken zijn. Dat er onkruid en tarwe is. En Heere, daarom bidden wij u om uw genade. Dat er geestelijk leven geboren mag worden in ons midden. Onder jongeren en ouderen. Dat ze aangeraakt mogen worden met uw geest. Want Heere, uw woord is levend en krachtig. Wilt u met uw woord in ons midden werken en zo harten aanraken, met dat levende woord binnendringen in dode harten en het leven daar bewerken? Wilt u het opensnijden, dat harde hart, en wilt u het openleggen en wilt u geven dat er zo nieuw leven geboren mag worden vanuit uw levend woord? En dat uw Heilige Geest dat woord mag toepassen. Want zonder uw geest zal het woord ook van vanavond niets uitwerken. Heere, zo vragen wij u om het werk van uw Heilige Geest. Nu in de kerkdienst, maar ook in de komende week. Elke dag opnieuw wilt u bemoeienissen met ons hebben, opdat wij het leven in u, Heere Jezus, gaan ontdekken en dat we de dood in onszelf gaan zien, opdat we u achterna gaan klagen, u zullen aanroepen en dat uw kinderen ook dieper geleid mogen worden in dat wonder van zalig worden. Dat ze steeds meer en steeds diepere schatten, rijkere schatten gaan ontdekken in de Heere Jezus Christus. En dat zo uw grote naam de eer en de lof mag ontvangen, opdat u geliefd mag worden. Dat de liefde uitgestort mag worden in onze harten. Liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Opdat u centraal mag staan in ons leven. Help uw dienaar uw woord te bepreken. Help ons te luisteren. Ook wanneer we thuis meeluisteren, misschien op afstand, misschien ook in andere landen. We denken ook aan de familie Lokker, die vanuit het verre Egypte meeluisteren. En naar wij begrijpen elke dienst. Heere, wilt u hen gedenken in al hun omstandigheden? wilt u hen leiden in hun leven tot de verheerlijking van uw naam. We bidden u, Heere, voor heel de gemeente, voor de ouderen, voor jongeren, voor hen met moeite, hen met verdriet, hen met zorgen. Wij vragen u ook uw zegen over ons kerkverband. En wij bidden u om duidelijkheid in de verwarring die er is. En wij bidden u, Heere, om waarheid in het binnenste. En dat het duidelijk mag zijn dat uw woord alleen het leven is. En help ons ook daaraan vast te houden, ook in onze kerken. Wij bidden u voor de Theologische Universiteit, voor uw zegen daar, voor uw wijsheid en genade, voor het werk van de verschillende deputaatschappen, het werk van de zending. We bidden u voor het werk in Gent. Wilt u dat werk daar in Gent van broeder van Luttikhuizen zegenen? En wilt u ook mensen trekken, ook vanuit de wereld, dat dat werk daar gezegend wordt? Gedenkt uw broeder en zuster Hessel en Kobi Visser daar in Botswana, zegen het Bijbelvertaalwerk wanneer nu het Oude Testament nagekeken moet worden van een voorlopige vertaling. Wilt u hun werk zegenen dat het voorspoedig mag gaan? We vragen uw ontferming, Heere, over heel uw kerk, over deze wereld. En er zijn ook geliefden uit ons midden, kinderen die aan het werk zijn. Of familie, ook uit ons midden aan het werk. In verschillende landen. In Amerika, in Zuid-Afrika, in Zambia. En ook in andere landen. Heere, alles is u bekend. Wilt u de geliefden daar gedenken en zegenen? Hen bewaren en hun werk vruchtbaar doen zijn in u de Heere. We bidden u voor de vervolgde kinderen van God. Wilt u hen kracht geven in hun lijden. En wilt u hen versterken, hen vrijheid geven. En geef dat het getal van uw kinderen daar in die landen mag toenemen. Dat het mag blijken dat al de demonen niets kunnen uitrichten tegen u, o Heere Jezus Christus. Wilt u uw kerk uitbreiden, ook op het zendingsveld. Gedenk ook het volk Israël, wat grotendeels een seculiere staat is. Of nog orthodoxe Joden met een deksel op hun aangezicht, wilt u hen bekeren tot u. En geef een ware vrede onder Arabieren en Joden tot eer van uw naam. Gedenk ook onze regering, ons vorstenhuis, plaatselijke regering. Zegen de verzorgingshuizen hier en al het werk dat gedaan wordt, ook in christelijke barmhartigheid. Wil daartoe liefde en kracht geven. Gedenk ons land en volk, wil ons niet verlaten, al hebben we dat verdiend. Heere, hoor ons bidden. Uit genade, tot eer van uw naam. En wil uw dienaar sterken in het spreken en help ons in het luisteren. Amen. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan nu Psalm 51, versen 1 en 9. 51, 1 en 9. geliefde gemeente, nu komen we toe aan de uitleg die de Heidelberger Catechismus geeft over wat nu de heilige doop betekent. En het is een prachtige uitleg wat we hier vinden van dit sacrament. Er is veel verwarring over de heilige doop. In vele kerken, we kunnen wel zeggen de meeste kerken die zich christelijke kerken noemen, wordt de doop gezien als het sacrament van de wedergeboorte. De Romeinse kerk, de orthodoxe kerken, dat zijn de Russische orthodox en de Roemeense orthodox en de Griekse orthodoxe kerken, die leren dat eigenlijk de doop wedergeboorte is. Maar ook helaas op het gereformeerde erf, sinds Abraham Kuyper, maar ook daarvoor al hoor. In de 18e eeuw werd het ook al geleerd dat in feite de doop een sacrament van de wedergeboorte is. En dan wordt gedacht dat men vanwege de doop aangenomen is tot een kind van God. Zolang het kind maar gedoopt is, dan is het goed. Het is toch een verbondskind. Maar er zijn er ook in andere kerken, waar ook een andere opvatting bestaat over de doop. Ja, eigenlijk is het geen opvatting. Want er wordt nooit over de doop gedacht. Eigenlijk betekent het niets. Het is wat ontroerend daar, wat water wat op een kind gesprenkeld wordt. En er wordt mooi bij gezongen. Ja, het is een ontroerend moment en ja, maar in feite betekent het niets. Want ja, de doop, het gaat om uitverkiezing, het gaat om wedergeboorte, het gaat om bekering. En daar ligt alle nadruk op. En wat bij de doop gebeurt, ja, daar weten we eigenlijk geen goed raad mee. En daarom pleiten we er ook niet op. Daarom denken we er ook niet aan. We zouden er niet zonder willen, nee, dat niet. Maar ja, voor de rest, eigenlijk betekent de doop helemaal niets. Het gaat toch om uitverkiezing. Nou, gemeente, laat ik u dit alvast zeggen, dat ook al had u een briefje uit de hemel waarop stond dat u uitverkoren was en u daarop zou pleiten voor de troon van God, dan zou u afgewezen worden en voor eeuwig verloren gaan. Want er staat niet, de Heer Jezus zegt niet, tenzij gij uitverkoren bent, je kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan, maar de Heere zegt in Johannes 3, tenzij gij wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het gaat niet om uitverkiezing, het gaat om Christus, die in u geplant wordt en u in hem in de weg van wedergeboorte. Ja, daar gaat het om. Dat is waar. En daarom mogen wij ook in onze kerken de nadruk leggen inderdaad op wedergeboorte. En dat proberen we ook te doen. Zegt de Heer Jezus zelf ook tegen verbondskinderen. Maar dat is niet het enige wat in de Bijbel staat. De doop is een werkelijk door God ingesteld sacrament. En die doop heeft een betekenis. Wat betekent het dan? Nou, het is een kostbaar geschenk door de Heere gegeven aan zijn kerk om het geloof te versterken. Dus wat is de doop? De doop is een geschenk door de Heere aan zijn kerk gegeven om het geloof te versterken. Want vaak worden verbondskinderen, hen die gedoopt zijn, aangevochten worden wanneer ze beseffen dat ze wederom geboren worden en ze kunnen zelfs verontrust worden. En dan denken ze, ja, als ik niet wederom geboren word, dan, ja, dan gaat het mis met mij. En als ik niet uitverkoren ben, dan gaat het mis met mij. En dat klopt ook wel. Want zonder wedergeboorte kunnen we niet bestaan. En wij moeten ook uitverkoren zijn. Want niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken, zegt de Heere Jezus. Maar dan denken we, als ik nou niet bij die uitverkorenen ben, wat gebeurt er dan met mij? Dan helpt al mijn bidden niet en zou God mij willen verhoren. En ik moet een nieuw hart krijgen, maar dat kan ik mezelf niet geven. En voor mijn eigen besef ben ik nog onbekeerd. En ik vraag er wel om, ja, op mijn manier. En ik, ja, misschien is mijn manier niet goed. En dan zeggen we, dan moet ik echt leren om echt goed te bidden. En dan denken we, als ik nou eens echt goed zou kunnen bidden, maar dan ga ik weer een eis aan mezelf leggen, een voorwaarde waar ik weer aan moet voldoen. Ja, en zo zitten we vast in de modder van onze eigen gedachten en we komen er niet uit. Dan is er een rots waar u op steunt. In dat moeras. En die rots, dat is de doop. Die rots, dat is de belofte van het evangelie. Te midden van al de vragen en al de verwarring, dan is er juist troost uit de doop te putten. En uit de belofte van God. Maar dan geldt het ook voor hen die door de Heere ingeleid zijn in een nieuw leven. Zij worden aangevallen door de vorst der duisternis. En dan kunnen ze allerlei gedachten hebben. Nou heb ik toch te veel gezondigd. Nou zal de Heere nooit meer naar me om willen zien. En dat zou toch zo vreselijk zijn. Maar ik heb weer gezondigd en weer. En dan kan ik allemaal twijfels hebben, besprongen worden. Of de Heere wel ooit in mijn leven begonnen is. En dan bid ik tot de Heer en het lijkt alsof er geen antwoord is, dat het allemaal duister is. Dan kunt u ook veel troost ontvangen uit uw doop. Want de doop is een genadegave van God om het geloof te versterken. Zodat u niet uit uw gevoel gaat leven, maar uit het geloof. En het geloof is gebaseerd op Gods woord. En de doop bevestigt dat woord. Onderstreept dat woord. Dan mag u pleiten op uw doop. Dus dan gaan we weer die vraag stellen. Wat is eigenlijk de doop? Het is een teken en een zegel van Gods geschenk van vergeving der zonden en aanneming tot kinderen van God. Dat is de doop. Het is een teken en zegel van Gods geschenk van vergeving der zonden en aanneming tot kinderen Gods. Want er staat in 69, de Heere heeft daarbij toegezegd, beloofd, dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, het welk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. En dan betekent dat, gaat in 70, gaat dat verder. Dan wordt er gesproken ook, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om het bloed van Christus. En dan staat er ook daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd zijn. Dus wat zien we nou de doop? De doop is betrokken waarop? Op vergeving van zonden. De doop is betrokken op een nieuw leven. Op te staan in een nieuw leven. En dan staat er in 71 dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden. We zien daar dat daar een verband ligt. De doop is een teken en zegel van vergeving der zonden en op te staan in een nieuw leven met God. Dus dat houdt in dat die doop is ons een oproep om in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Laten we het verder nog wat uitleggen. En voordat we dat gaan doen, gaan we eerst een voorbeeld uit de schrift bekijken. Dat kan ons helpen om dit, ook de doop, te begrijpen. Daarom hebben we Genesis 15 gelezen. En daar ziet u hoe God zijn verbond met Abraham gesloten heeft. En dan gebeurt dat in Genesis 15 vers 1. Het woord des Heren geschiedde tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, een loon zeer groot. En waarom zegt de Heren dat? Genesis 15 staat gelijk na Genesis 14. En wat is er in Genesis 14 gebeurd? Nou, daar heeft Abraham Kedorlaomer verslagen. Die vreselijke tiran die uit wat wij tegenwoordig Irak en Iran gekomen is. Uit het land der Chaldeeën is die Kedorlaomer met zijn geallieerden is gekomen. Die heeft een hele strooptocht gehouden door het land Canaan. Heeft ook de koning, heeft ook de mensen van Sodom en Gomorra meegenomen en ook Lot. Het was een hele, het was een krachtige leger. En de Canaanieten konden niet tegen hem op. En dan gaat Abraham erachteraan met 318 mannen. Vers 14 uit Genesis 14. En Abraham wint ook nog. En hij brengt al de haven weer terug, dat zijn al de beesten en al de roof, brengt hij allemaal weer terug, plus al die mensen. Hij heeft het totaal gewonnen met zijn klein groepje mensen, ongeoefende mensen. Herders en knechten werden allemaal bewapend erachteraan. Dat heeft Abraham gedaan. En gelijk daarna, vrees niet, Abraham. Waarom zegt de Heer dat? Omdat Abraham vreesde. Waarom vreesde hij dan? Ja, de Heere zegt nooit iets zonder een reden. Abraham vreesde waarom dat Kedorlaomer weer terug zou komen het volgend jaar met een groot leger en een speciaal gericht zou zijn op Abraham. Want dat deden ze in die tijd. En Abraham was toch eigenlijk ook maar een heel klein groepje eigenlijk, te midden van al die Canaanieten. En die Canaanieten konden ook denken, die Abraham is toch ook heel gevaarlijk eigenlijk, dat hij zo'n macht heeft, misschien moeten we iets met hem gaan doen. En Abraham dacht, ja, ik heb wel gewonnen door Gods genade. Maar hoe moet het verder? Hij vreesde. En dan zegt de Heere, vrees niet, Abraham. Ik ben u een schild. Ik ben uw loon zeer groot. Je kunt op mij vertrouwen, Abraham. Ik zal voor je zorgen. Nou, stel dat Abraham gereageerd had. Nou, dat is fijn. De Heer zal voor mij zorgen. Dus, ik kan gewoon leven zoals ik wil. En stel u voor dat Abraham de Heer de rug had toegekeerd en in zonde geleefd had en allerlei rare dingen gedaan. Wat was er dan gebeurd? Dan had de Heere God Abraham verworpen om zijn ongeloof, om zijn ongehoorzaamheid. Dus wanneer de Heere tot Abraham zegt, ik ben uw schild, ik ben uw loon zeer groot, Dan was dat een impliciete oproep aan Abraham om op God te vertrouwen. Vrees niet, Abraham. Dat betekent, Abraham moet niet vrezen, maar vertrouwen. Vertrouwen op de Heere. En dan zegt Abraham in vers 2 en 3, wat zult ge me geven? Want ik ga zonder kind, ga ik sterven. En Eliezer, deze Damaskener, mijn hoofdknecht, die gaat straks alles erven. En Abraham snikt erbij, ik heb geen kind. Wilde hij graag een kind hebben, een zoon hebben? Het ging hem niet zozeer om een zoon, om een kind. Het ging hem om de zaligmaker, om de Messias die komen zou. Daar ging Abraham om, want Abraham wist dat de Messias, de Heer Jezus, moest komen. En Abraham heeft uit de verte de dag van de Heer Jezus gezien. En hij wist, de Heer Jezus, de Messias moest komen. En daarom pleit Abraham met de Heere dat hij toch een zoon zal hebben. En dan zegt de Heere, ja, ik zal je loon zijn zeer groot. En op zo'n manier dat deze Damaskener zal niet je erfgenaam zijn, maar die uit uw lichaam zal voortkomen, uit je lendenen. Die je eigen zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Wat een heerlijke belofte. En dan zegt de Heer, Abraham, kom mee naar buiten. In vers 5. Zie nu op naar de hemel. En tel de sterren, als je ze tellen kunt. Zo zal uw zaad zijn. En Abraham keek naar boven en zag ontelbare sterren. En dan staat in vers 6, en hij geloofde in de Heere. Abraham geloofde de woorden van de Heere. En om dit alles nog eens te onderstrepen, gaat de Heere ook nog in een verbond treden met Abraham. En in het Hebreeuws, als je een verbond sluit, dan zegt het Hebreeuws eigenlijk, we gaan een verbond snijden. En dat gebeurde ook letterlijk. Er werden dieren doormidden gesneden. En die dieren werden die twee helften tegenover elkaar gelegd. En zo kwam er een pad tussendoor. En die twee bondgenoten liepen tussen de stukken door. En daarmee zeiden ze, hebt u wel eens vaker gehoord, denk ik. Daarmee zeiden ze, ik mag worden als deze stukken van de beesten, als ik dit verbond niet nakom. En zo zegt de Heere tegen Abraham, bereid een verbond. En Abraham weet wat hij doen moet en hij bereidt het verbond, neemt verschillende beesten, snijdt ze midden door en legt ze tegenover elkaar. En toen gebeurde het wonder 's nachts. Dat de Heere zelf kwam. En hij ging als een vurige oven. Dat is een vuur. Een vuurvlam, een fakkel. Een brandende oven ging de Heere zelf. Tussen de stukken door. God bevestigde zijn verbond. We lezen niet dat Abraham er tussendoor ging. Abraham kon het niet doen. Hij ging er ook niet tussendoor. En dan had Abraham voor eeuwig moeten omkomen. Hij kon dat verbond niet sluiten. God sloot een verbond met Abraham. Want 1000 maal is Abraham de Heer ontrouw geweest. Dan had Abraham dat verbond teniet gemaakt. Maar toen is de Heere God heeft dat verbond gesloten. En de Heere God is tussen de stukken doorgegaan. En nu mocht Abraham het zeker weten dat God zijn schild zou zijn en zijn loon zeer groot. En nu geloofde Abraham dat hij een zoon zou krijgen en dat de verlosser zou komen. En zo zou de Heere loon voor hem bereiden, het loon van het eeuwige leven door de zaligmaker. En nu is dit alles een voorbeeld van de doop. Want in de heilige doop komt de Heere tot ons en zegt, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En waarom moet de Heere voor ons een schild zijn? Een schild tegen de duivel, tegen de verleidingen, tegen de boze mensen. De Heere bewaart voor het kwaad. De Heere is een schild voor zijn eigen toren tegen de zonde. En dat schild, dat is de Heere Jezus zelf. Hij was het schild om zijn volk te beschermen. En toen kwamen al de brandende pijlen van Gods toren op de Heere Jezus zelf af. Toen moest hij omkomen onder de brandende toren van God. En toen werd de Heere Jezus zelf buiten de gemeenschap met God geplaatst. Opdat zondaren door God aangenomen konden worden als zijn kinderen. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Dat is het verbond dat de Heere opricht met ons en onze kinderen. En hij verzegelde dit verbond met zijn eigen bloed. De Heere ging tussen de stukken door. En hij heeft het bezegeld met zijn bloed. Want ook al ging Abraham niet tussen de stukken door. Dat kon hij niet. Abraham was ontrouw. En heel zijn volk, heel Gods volk is ontrouw. En toen heeft de Heere Jezus hun ontrouw op zich genomen. En toen moest de Heere Jezus geslacht worden. Toen moest hij zijn leven afleggen. Toen moest hij worden als die bedode beesten. Toen heeft hij dat verbond met zijn eigen bloed bezegeld. Hij heeft de overtredingen van zijn volk gedragen. Hun zonden waren zo zwaar, dat kon alleen maar met de dood betaald worden. En daarom heeft de Heere Jezus is de dood ingegaan. Maar hij moest ook met de eeuwige dood, met de hel betaald worden. En toen is de Heere Jezus de hel ingegaan om de straf voor zijn volk volkomen te dragen. En hij heeft het voldragen. Toen had Gods recht niets meer van hem te eisen. En toen kon hij weer als enige uit de hel weer tevoorschijn komen. Voor ons, voor mensen, is er alleen maar een ingang in de hel, maar nooit meer een uitgang. Maar voor de Heere Jezus was er een ingang en een uitgang. En dat lag allemaal besloten toen God tussen de stukken doorging bij Abraham. Zo vast is Gods verbond. En nu komt de Heere tot ons in de kerk onder de verkondiging van zijn woord. En hij komt tot ons met zijn beloften en hij biedt ons zijn zaligheid aan. En hij biedt de zaligheid aan in de vorm van een belofte. En met een eis van geloof en bekering. Maar ook die eis van geloof en bekering, dat is ook nog een belofte wat God wil geven. Zo is het een God die alles wil geven. En dan geeft de Heer een teken en een zegel van die belofte. Net als Abraham omhoog kon gaan en kon kijken naar die sterren. Zo mogen wij kijken naar de doop. En dan mogen we het zien. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En Abraham werd rechtvaardig verklaard. Hoe dan? In de weg van geloof, vertrouwen, leunen op het woord van God. En dit behouden worden door het geloof, dit mogen vertrouwen op God, dit wordt nu afgebeeld in de doop. Wij zijn zeer bevoorrecht. We denken dat Abraham zeer bevoorrecht was, maar wij zijn ook bevoorrecht, gemeente. Maar Abraham geloofde God. Maar misschien geloven wij God niet. En misschien geloven wij zijn woord niet. En hier in zondag 26, dan lezen wij dat wij in de heilige doop, daar in vraag 69, dat wij vermaand en verzekerd worden dat het de enige offer van Christus aan het kruis geschiet, u en mij ten goede komt. Dit lijden en sterven aan het kruis heeft waarde voor u en voor mij hier in de kerk. Want we lezen in antwoord 69 dat Christus dit waterbad heeft ingesteld en daarbij beloofd. Dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, van al mijn zonden gewassen ben. Als ik uitwendig met het water gewassen ben. Maar dan moeten we dit goed begrijpen, gemeente. Daarom weer antwoord 70. Wat is het dan om met het bloed en geest van Christus te wassen zijn? Daar is vergeving van zonden uit genade te hebben om het bloed van Christus. Dat hij in zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te worden. Opdat wij hoe langer hoe meer de zonde zouden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven zouden wandelen. Gemeente, de zaligheid, de vergeving van zonden en het opstaan in een nieuw leven, dat zijn beloften die de Heere geeft. Maar het zijn ook werkelijkheden die voor ons geldig zijn, die voor ons van toepassing zijn. Dat zijn werkelijkheden die ons geschonken worden door God. In het verbond. In het verbond. Nog voordat een kind gedoopt wordt, worden deze werkelijkheden, dit geschenk van vergeving van zonden en op te staan in een nieuw leven, dat wordt geschonken door de Heere. Het is te vergelijken met wat de Heere zei tot Abraham: ik ben uw een schild. Ik ben uw loon zeer groot. En zo zegt de Heere tegen ons: ik ben uw zaligheid. Ik schenk vergeving van zonden. Ik schenk dat. En nu moet wat God geschonken heeft, dat moeten wij leren ontvangen. Daar moeten wij nu persoonlijk deel aan krijgen. Want we onderscheiden schenking en deelachtigmaking. Dat is heel belangrijk om dat te zien in de doop. Schenking en deelachtig maken. Geschenken van vergeving van zonden. En aangenomen worden tot een kind van God. Zodat de Heere zegt tot zijn volk in het Oude Testament: ge hebt mijn kinderen geofferd aan Moloch. En dat zegt de Heere vanwege de waarheid van zijn verbond. Het verbond is een waarheid. Het is geen schijn. Het is werkelijkheid. Schenking. Van aangenomen te worden tot een kind van God. Schenking van vergeving van zonden. Maar dat geschenk moeten wij deelachtig worden. Moeten wij leren ontvangen. En wij leren het ontvangen in de weg van wedergeboorte, in de weg van geloof en van bekering, dat de Heere met zijn geest in ons gaat werken en ons gaat ontdekken aan de werkelijkheid van onze verloren staat. En dat de Heilige Geest ons laat zien dat wij niet voor God kunnen bestaan, dat ik tegen God gezondigd heb. En dat ik in een nieuw leven op moet staan. En dat de Heilige Geest in mijn leven dat nieuwe leven uit moet werken. Dus niet alleen schenking, maar ook deelachtigmaking. Ik moet er deel aan krijgen. En nou is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel om bekering tot God en vergeving van zonden te geven. Handelingen 5. Hij geeft bekering. Hij geeft vergeving van zonden. Het is een geschenk. En dat geloof is een geschenk die God bewerkt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dat is de doop. Een werkelijkheid. Een geschenk. Wat aan elk verbondskind geschonken wordt. Dus dat betekent, als de Heere dat al geschonken heeft, dat is een aansporing voor mij om te beseffen, maar dan kan ik behouden worden. Want God heeft me dat al gegeven. En dan mag ik erop pleiten wat u gegeven hebt. En dan mag ik erom bidden, Heere, pas het nou toe in mijn hart en in mijn ziel. En dan ga ik het woord onderzoeken, want daardoor spreekt de Heere. Dat woord is een kracht tot zaligheid. Dat woord getuigt van Christus. En door dat woord, geheiligd door de Heilige Geest, wordt Christus aan mijn hart geopenbaard. En dan ga ik zien wie ik ben van natuur en wie Christus is. En dan wordt de liefde opgewekt. En dan ga ik die borg omhelzen. Dan ga ik het mijnen van het geloof. Mijn zaligmaker. Mijn God. Mijn Heere. Dan gaat de Heer u opwekken in een nieuw leven. Dat is wedergeboorte. En het wordt bewerkt door zijn geest. En dat is voor ons allemaal noodzakelijk. Wedergeboorte. Want ge kunt het koninkrijk Gods niet binnenkomen, tenzij ge wederom geboren zijt. Maar als we zien op dat geschenk, dan wordt het mogelijk. Dan kan het. Daarom zei Wormser in de 19e eeuw al: leer de natie haar doop verstaan en de natie is gered. Dat betekent de doop. En er worden verschillende teksten genoemd in vraag en antwoord 71, uit Matthäus 28, Marcus 16. En het wordt herhaald in Handelingen en in Titus, dat het een doop is, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden. En nu is er nog veel geschreven ook over wat het betekent nou, dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Wat betekent het nou, dopen in de naam van? Sommigen denken dat betekent namens. Namens God wordt een kind gedoopt. Maar dat is het niet. Anderen denken dat het betekent tot de Vader. Dus in de naam van de Vader, van de Zoon, de Heilige Geest, dan wordt zo'n kind toegewijd tot God. Dat betekent in de naam des Vaders, Zoons en Heilige Geest. Dat is het ook niet. De uitdrukking in de naam van, dat betekent bij de Joden brengen in een relatie met God. Brengen in een relatie tot met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat betekent dat God u aanneemt tot zijn kind. Voorwerpelijk, niet onderwerpelijk, Laat nou niet verward zijn nu. Het is het geschenk. Een waar geschenk. Voorwerpelijk. Maar het moet onderwerpelijk toegepast worden. Dat geschenk moeten wij leren ontvangen. In de weg van wedergeboorte. U wordt in een relatie met God gebracht. En op grond van die relatie, in betrekking tot God, daar ligt nou de pleitgrond. Heere, verander mijn hart. En daar roept de Heere toe op, om op de doop te pleiten. Om te pleiten op wie God is. Want ik ben verplicht om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik ben verplicht zijn naam te belijden. Ik ben verplicht hem lief te hebben. En dat zijn dingen die ik helemaal niet doe. Daarom moet ik wedergeboren worden. En de doop is geldig voor ieder die gedoopt wordt. In de tijd van het Nieuwe Testament, wanneer u een Romeins staatsburger werd, kon u rekenen op de steun van het Romeinse rechtssysteem. Nou, in de doop bent u in een nieuwe verhouding tot de drie-enige God. De naam van de drie-enige God is verbonden aan jouw naam. En daarom mag jij rekenen, al verdien je niks, mag jij rekenen. God zal mij niet versmaden, hij zal mij niet verwerpen. En daarom ga ik pleiten op mijn doop. Maar dan ga ik ook zien dat mijn hart er tegen is. Dat ik van nature verkocht ben onder de zonde. Dat ik doe wat ik zelf wil. En de zonde maakt me gevoelloos en blind voor de werkelijkheid. Maar door Gods genade ga ik die werkelijkheid zien. Dat ik in een relatie geplaatst ben met de Heere. Dat hij bereid is mijn God te zijn. En zo mag u hem aanroepen. U mag God de Vader aanroepen om u te trekken tot de Zoon. U mag de Zoon aanroepen om zichzelf aan u te openbaren door zijn woord. En u mag de Heilige Geest aanroepen om uw hart te openen voor de Heere Jezus. En zo valt u neer met uw zonden en schuld. Voor deze zaligmaker die dan ook uw schild wordt. Uw loon zeer groot. Dat is nou het geloof. Dat heeft Abraham gedaan. Dat heeft Ismaël niet gedaan. Dat heeft Isaac wel gedaan. Door genade. Het is allemaal Gods werk. Maar de verantwoordelijkheid rust op ons. En de verplichting rust op ons. U kunt het ook zo zeggen, de Heere geeft u een voorbeeld uit dagelijks leven. De Heere geeft u een bankmachtiging. Het is een echte machtiging. Als u een machtiging krijgt van iemand, dan kunt u naar de bank gaan, inwisselen. Dan krijgt u geld van zijn rekening. Dat is een bankmachtiging. Dan machtigt die persoon de bank om u geld te geven. Wat erop geschreven staat. Nou, als u nou een bankmachtiging van iemand hebt, zegt, nou geweldig, fijn, dan stopt u weg. Dan hebt u geen geld hoor. Betekent niks. Het is gewoon een stukje papier. U moet mee naar de bank gaan, dan krijgt u geld. Dus de doop is echt werkelijk. Maar als u het maar wegstopt en zegt ik ben gedoopt. Of u zegt ja de doop betekent niet zoveel. Nou u hebt niks hoor. Het moet ingewisseld worden. Net als met die mensen die begin 1900. Misschien hebt u die verhalen ook wel gehoord. Mensen ook heel veel in Nederland. Die hadden geld geïnvesteerd in de Russische Trans-Siberische spoorlijn. Nou, toen kwam de revolutie in 1917. En mensen hadden hun eigen kluisje in hun huis. Zagen allemaal waardepapieren, aandelen in de Trans-Siberische spoorlijn. Nou, de communisten hebben alles genationaliseerd. En die papieren waren waardeloos. Mensen waren alles kwijt. Nou, het was niks meer waard. Ze lieten hun kinderen ermee spelen. Ze lieten hun kinderen het verknippen. Want de waarde was weg. In 1989 viel het communisme. En toen het ongelooflijke gebeurde, de Russische regering verklaarde al die aandelen waren weer geldig. Maar toen hadden de mensen de aandelen niet meer. Maar als ze ze hadden, hadden ze ze in kunnen wisselen. Hadden ze nog geld voor kunnen krijgen. U hebt een groot geschenk gekregen. De doop. Vele gedoopte mensen verkwanselen de voorrechten. Ze gaan er niet mee naar de bank van het Koninkrijk der Hemelen. Ze vragen niet en daarom ontvangen ze niet. Ze kloppen niet aan en daarom wordt hun niet opengedaan. De ene gaat ervan uit dat alles wel goed is. En de ander gaat ervan uit, ja, ik kan er toch niets aan doen. Maar weet u wat op de bodem van dat alles ligt? Ongeloof. God niet geloven. Wat Luther zegt, God beschouwen als een waarachtige man. Mensen geloven God niet. Ze geloven niet in de schoonheid van de hemel. En ze geloven niet in de verschrikking van de hel. En ze geloven niet wat de Heere Jezus daardoor waard heeft. Ze kennen misschien de geschiedenissen wel, maar het zegt hun niets. Het leeft niet in hen. Ze zeggen het zal wel. Of ze zeggen straks, ze geloven het niet. Ze gaan niet met de bankmachtiging naar de bank toe. Ze blijven in zonden leven. Ze hebben nooit geleerd de Heere lief te hebben boven alles. En door dat ongeloof blijft hun zonde op hen. Matthäus 8, vers 11 en 12. Daar zegt de Heere Jezus dat velen zullen komen van oosten en westen. En ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En het zal verdraaglijker zijn voor de mannen van Sodom en Gomorra dan voor verbondskinderen die zulke grote voorrechten ontvangen hadden, maar die ze verkwanseld hebben. Een straatkind aangenomen door een rijk man. En die rijk man doet alles voor dat kind. Maar na verloop van jaren berooft dat kind die rijke man en gaat terug naar de straat. Ondankbaar en hard. Gemeente, zo ben ik van nature. En u ook. Dat is om van te schrikken. Dat wij de Heere veronachtzamen, die zo goed voor ons is. En misschien bent u aan het dwalen, als een schaap in het rond gedwaald. Maar dan mag u weten dat er een Vader is die op de uitkijk staat en weggelopen kinderen verwelkomt. Hebben we het al gezegd, Vader? Ik heb tegen de hemel gezondigd en tegen u. en ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Nou, zulken worden aangenomen. En denkt u, zou God nog naar mij willen horen? Denk dan maar aan uw verbond. Wat een liefde. Wat een volheid van genade. Gemeente, laten we onze doop waarderen. Daar niet op rusten, maar daarop pleiten. Ziende op hem, Christus alleen. Amen. Zingen we Psalm 105, het vijfde vers. 105 vers 5. Samen bidden. Heere, wat een troost is dat, dat u de verbondsgod bent en dat u daarom uzelf een volk in het leven bewaart. Een volk dat van zichzelf moet zeggen, wij hebben u niet gezocht, u hebt naar ons gezocht. Wat een zegen dat u uw waarheid niet zal krenken, maar dat u eeuwig uw verbond zult gedenken. En daarom is die waarheid zo duidelijk dat door de loop van de generaties heen er steeds weer een nieuwe generatie ingevoegd is in uw kerk van mensen, verbondskinderen die u niet zochten. Maar omdat u trouw houdt, hebt u hen opgezocht. Want u bent gevonden van hen die u niet zochten. En daarom wordt uw kerk voortgeplant door uw onwrikbare trouw. Door uw liefdevolle ontferming. En daar willen we u voor danken. En u bidden, Heere. Of u ook in ons midden uw verbond wilt gedenken. Of u onze jongeren wilt gedenken. Die in een maatschappij opgroeien. Waarin de zonde en het gif en het bederf en het verwoestende. In prachtige kleuren geschilderd wordt. En het gif wordt zo kleurrijk en zo mooi ons voorgesteld. Maar de werkelijkheid is dat ieder die in de zonde leeft, bitterheid en tranen zal smaken. Heere, wil onze jongeren vasthouden. Wil met uw genade werken. Wilt u wonderen doen? Wilt u uw kerk voortplanten van geslacht tot geslacht? Dat er ook weer hier, dankzij uw verbondstrouw, een nieuw geslacht mag opstaan, die mag roemen in vrije genade alleen, die door uw geest ontdekt is aan de verdorvenheid van hun hart. En die door u, o Heere Jezus, overgeplant is in een nieuw leven. En die daarom u lief hebben. Heere, zegen ons met uw genade. Leer ons te pleiten op uw woord. Op uw werk, o Heere Jezus, en leer ons te pleiten op de doop, op uw verbondstrouw. Gaat u met ons deze week. Gedenk in ieder van ons, Heere. Zegen ook hen die uit Roemenië weer terugkomen deze week. Bewaar hen. Gedenk in ieder van ons in uw gunst. Neem weg onze zonden. En hoor ons, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 118, het 14e vers. 118, vers 14. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.